Wij lezen Spreuken 24 vanaf vers 23 tot het einde en Hooglied 5 de versen 1 tot en met 8. Deze spreuken zijn ook van de wijzen. Het aangezicht in het gericht te kennen is niet goed. Die tot de goddeloze zegt, gij zijt rechtvaardig, dien zullen de volken vervloeken, de natiën zullen hem gram zijn. Maar voor degene die hem bestraffen, zal liefelijkheid zijn, en de zegen des goeds zal op hem komen. Men zal de lippen kussen desgenen die rechte woorden antwoordt. Beschik uw werk daarbuiten en bereid het voor u op de akker en bouw daarna uw huis. Wees niet zonder oorzaak getuige tegen uw naaste, want gij zoudt verleiden met uw lippen. Zeg niet, gelijk als hij mij gedaan heeft, zo zal ik hem doen. Ik zal aan ieder vergelden naar zijn werk. En dan volgen onze tekstwoorden. Ik ging voorbij de akker van een luiaard en voorbij de wijngaard van een verstandeloos mens. En zie, hij was gans opgeschoten van distelen, zijn gedaante was met netelen bedekt en zijn stenen scheidsmuur was afgebroken. Als ik dat aanschouwde, nam ik het ter harte. En ik zag het en nam onderwijzing aan. Een weinig slapen, een weinig sluimeren, een weinig handvouwen. Al nederliggende, zo zal uw armoede u overkomen als een wandelaar. En uw velelei gebrek als een gewapend man. En dan vervolgens Hooglied 5, de eerste 8 versen. Ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid. Ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerij. Ik heb mijn honingraten met mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn misgades mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken. O liefsten, ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem eens liefsten, die klopte, was, doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. Want mijn hoofd is vervuld met dauw, mijn haarlokken met nachtdruppen. Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen? Mijn liefste trok zijn hand van het gat der deur en mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil. Ik stond op om mijn liefste open te doen en mijn handen drupten van mirre en mijn vingers van vloeiende mirre op de handhaven des slots. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was geweken. Hij was doorgegaan. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, doch hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad omgingen, vonden mij, zij sloegen mij, zij verwonden mij. De wachters op de muren namen mijn sluier van mij. Ik bezweer u, gij dochter van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt. Wat zult ge hem aanzeggen? Dat ik krank ben van liefde. Dus het woord van God komt vanmorgen tot ons uit Spreuken 24, de versen 30 tot en met 34. Ik lees u alleen nog het 32e vers. Dus de tekst is 30 tot en met 34 en wij lezen alleen nog vers 32. Daar zegt Salomo, als ik dat aanschouwde, nam ik het ter harte. Ik zag het en nam onderwijzing aan. Tot zover. Wij letten in de eerste plaats op de wijze Salomo. In de tweede plaats op de natuurlijke luiaard. In de derde plaats op de geestelijke luiaard. De wijze Salomo, de natuurlijke luiaard en de geestelijke luiaard. Onze tekst is vanmorgen genomen uit de Spreuken van Salomo. En de Heilige Geest zegt zelf dat er voor Salomo nooit iemand is geweest die zo wijs was als hij. En na hem evenmin. Dus Salomo was de meest wijze man die ooit geleefd heeft. Dat zegt de Heilige Geest. Dan is het ook wijs, lijkt mij, om te luisteren naar die man. Toch? Als hij nu de meest wijze man is die ooit geleefd heeft, dan doe je er toch verstandig aan om naar die man te luisteren. En dan ben je toch dom bezig om zijn onderwijs niet ter harte te nemen. Wel, zegt hij in vers 23, waar onze schriftlezing begon, deze spreuken zijn ook van de wijzen. Het woordje van mag je ook vertalen door voor. Dus deze spreuken zijn ook voor de wijzen. Kanttekenaren zeggen of raken de wijzen. Heeft Salomo dan niet een woord voor iedereen? Jawel. Jawel. Het woord dat komt vanmorgen tot ons. Allemaal, zoals we hier zitten of thuis meeluisteren. Alleen, de wijzen worden erdoor geraakt. En dat betekent dat je vanmorgen bij jezelf zo de conclusie kunt trekken, ben ik nou wijs? Of ben ik dwaas? De dwaas gaat vanmorgen de kerk uit. En die zegt, waar ging het ook alweer over? De dwaas doet niet wat Salomo doet. In de tekst die ik u voorlas, als ik dat aanschouwde, nam ik het ter harte. Ik zag het. En nam onderwijzing aan. De dwaas doet niks met de preek. Met het gevolg dat het onkruid op onze akker welig voortgroeit. Maar de wijze, die luistert naar wat Salomo zegt, die wordt geraakt. Die zegt bij zichzelf, hier moet ik wat mee. En de Bijbel noemt dat zich bekeren. Hier moet ik wat mee. Zich bekeren. Dus het is dwaas om Salomo's onderwijs ter harte te nemen. De koning gaat op pad. Hij begeeft zich onder de mensen. Dat is goed. En hij loopt langs de akker van een luiaard. Van een verstandeloos mens. Hebreeuws wil dus eigenlijk zeggen, een luiaard is dom. Een luiaard is dom. En in de Spreuken is een luiaard nooit iemand die minder vermogens heeft, een zwak punt in zijn persoonlijkheid. Want daar zegt de Bijbel eigenlijk nog niks negatiefs over. Maar in de Spreuken wordt de luiaard altijd voor verantwoordelijk gehouden. Denk maar aan die gelijkenis van de talenten die de Heere Jezus vertelt. Die man met die ene talent, die werd niet gestraft, omdat hij maar één talent had. De Heere geeft aan de een meer gave dan de ander. De een kan meer dan de ander. Of zoals wij dat de laatste jaren zo mooi benoemen in onze samenleving, anders begaafd. Iedereen heeft zijn gaven van God gekregen. Alleen die man met dat ene talent, die doet er niks mee. Dat is de luiaard. En die wordt ook bestraft. Die wordt voor verantwoordelijk gehouden. De Heere Jezus zegt niet, ach wat zielig dat je maar één talent had. En dan kun je ook niks aan doen dat je niet zoveel kunt als iemand anders. Hij zegt, nee, je hebt je ene talent niet gebruikt. En Salomo zegt, dat is dom. Dan ben je dom. Dan ben je dom. Een luiaard is een dom mens. Salomo loopt dus voorbij de akker van die luiaard. Van die verstandeloze mens die een wijngaard heeft. En hij staat stil. En denkt, wat een onkruid op die akker. Wat een puinhoop in die wijngaard. De stenen muur is ingestort. Het lijkt wel een ruïne. Daar kan toch eigenlijk niks meer groeien op zo'n akker. Daar kun je toch geen vruchten verwachten. In die wijngaard. Wat ziet er dat vreselijk uit. Hij ziet allemaal netels, staat er in onze tekst. Distels. Dat herinnert mij aan Genesis 3. Een distel is een prachtige bloem hoor. Maar door de val is die lastig geworden. En overwoekert het goede gewas. En het aardrijk, zegt de Heere, zij om uwentwil vervloekt. Daarom is de arbeid na de val zwaar geworden, moeilijk geworden. In het zweet uws aanschijns zult ge uw brood eten. Er zijn niet alleen letterlijke doornen en distels na de val, maar ook figuurlijk. Je kunt een kantoorbaan hebben. Je kunt op school onderwijs geven. Dat er toch heel wat doornen en distels zijn die het werk voor je moeilijk maken, zwaar maken. Het komt door onze zonde. Nergens anders door. Want voor de val was het werk een vreugde. Een aangename bezigheid. Toen hoefde Adam in het zweet zijns aanschijns geen brood te eten. De Hof van Eden was een lusthof. Maar dat is anders geworden. Heel die akker en die wijngaard van deze luiaard herinnert aan de val in Adam. Aan het verloren paradijs. En de luiaard, hij slaapt. En als je slaapt, dan heb je nergens last van. De luiaard slaapt. En als je slaapt, dan heb je nergens last van. Van die doornen. En van die distels. Van die netels. Van het onkruid. Je ziet het niet. Je slaapt met je ogen dicht. Je merkt het niet. Want je bewustzijn is op een zeer laag peil. De wijze neemt het ter harte. Maar de luiaard is dom. Hij slaapt. Hoe staat dat ook alweer in onze tekst, vers 33? Een weinig slapen, een weinig sluimeren, een weinig handvouwen, al medeliggende. En ondertussen, als je het onkruid niet verwijdert, dan woekert het maar voort. Salomo die staat erbij. En hij aanschouwt het, lees ik. Hij kijkt ernaar. Hij overdenkt. Hoe kan dat daar nu toch zo'n puinhoop zijn geworden? Hoe kan iemand zijn akker er toch zo verwilderd bij hebben liggen? Hoe bestaat het toch dat die scheidsmuur ingestort is? Hij denkt erover na. Oorzaak, gevolg, toch? Als je je tuintje niet wiet, ja, dan wordt het onkruid maar meer en meer en meer. Als je op bed blijft liggen, dan gebeurt er niks. Zo staat Salomo bij die akker en bij die wijngaard. De mens had opdracht om de aarde, de hof, te bouwen. Dat is een heel belangrijke notie in de schrift. Tot verdere ontwikkeling brengen. Ons bewustzijn moest ook ontplooid worden. Dat hebben we tijdens de Bijbellezing ook gezien. Je leest van de Heer Jezus dat hij als 12-jarige jongen toenam in wijsheid. Dan zie je ook die ontwikkeling. Bij de luiaard stopt die ontwikkeling. Hij denkt niet na. Hij denkt niet na. Als je zo eens naar die akker van die luiaard kijkt, dan moet je toch zeggen, het is toch wel een zegen dat we, nou, laat ik maar zeggen, boeren hebben. Want, u kunt natuurlijk zelf wel invullen, als zometeen de oogsttijd aanbreekt, dan heeft deze luiaard weinig te oogsten. Dat kun je begrijpen. Als die muur is ingestort, dat betekent dat die luiaard al lang niet in zijn wijngaard is geweest. En die heeft niet toen het nodig was, ook die ranken gesnoeid, teruggesnoeid. Dus de vruchten, dat kun je op je klompen aanvoelen, zijn nagenoeg niet heel. Als deze man al zou oogsten, dan kan die onkruid oogsten. Wat een zegen. Als we landmannen hebben, als we boeren hebben, opdat er ook vrucht is, zodat we kunnen eten. Salomo, ging voorbij de akker van een luiaard. Luister. Ik lees in Ezechiël 16 dat de Heere ook voorbij ging. Ik lees in Lucas 19 dat de Heere Jezus ook voorbij ging. In Ezechiël 16 ligt daar een hulpeloos kind, verworpen door zijn ouders. Dat is uw en mijn natuurstaat. En de Heere ging voorbij en hij bleef staan. En ik zeide, zegt hij, u lag daar vertreden in uw geboortebloed, gedoemd om te sterven, maar ik zei, leef, ja leef. O, wat een wonderlijke dag, als God in mijn leven komt en hij zegt, leef, ja leef. En ik lees in Lucas 19 dat de Heere Jezus langs die weg voorbij ging. Ik verkondig u dat mijn Jezus vanmorgen voorbij komt. U bent zo dicht bij de zaligheid, zo dichtbij. Jezus kiest de route uit. Hij wil door Jericho gaan. Niet alleen om die blinden te genezen. Niet alleen om een tollenaar, Zacchaeus, zalig te maken. Hij komt ook vanmorgen voorbij. Salomo neemt het ter harte. De luiaard slaapt, niet niks in de gaten. Oh, kwam de Heer Jezus vanmorgen voorbij, oh. Zo was het, hè, volk van God. Totdat die stem naar binnen ging, leef, ja leef. Wat een wonder. De meerdere Salomo, die kijkt vanmorgen naar uw en mijn akker en wijngaard. Wat een puinhoop. Wat een onkruid. Je zou er moedeloos van worden. Er is geen beginnen meer aan. Vindt u het geen wonder dat Salomo daar niet staat en dat hij niet boos wordt op zijn onderdanen? Dat hij de luiaard niet uitschilt? Dat hij niet spot met die man? Dat hij zijn soldaten niet roept en die luiaard van zijn bed afsleurt? Niets van dat alles. Vindt u het geen wonder dat de meerdere Salomo geen kwaad woord spreekt tegen Zacchaeus? Hij zegt alleen, ik moet heden in uw huis blijven. Salomo hoont niet, hij scheldt niet. Hij neemt het wel ter harte. Hij aanschouwt het. Hij kijkt er nauwkeurig naar. Hij trekt er lering uit. Hoe schadelijk is de luiaard. Want als hij zijn akker niet bebouwt, dan kan zijn gezin straks niet leven. Als de boeren hun werk niet doen, dan gaan de voedselprijzen enorm omhoog. Dan gaan we honger lijden. Hoe schadelijk is de luiaard? Ook voor zichzelf. Hij heeft straks zelf ook niet te eten. Of moet straks ook heel veel betalen voor zijn voedsel. Een weinig slapen, een weinig sluimeren, een weinig handvouwen, al nederliggende. Weet u wat dat betekent? Heel eenvoudig, ach, dat komt morgen wel. Vers 33, dat mag natuurlijk niet, want je moet heel nauwkeurig vertalen. Maar vers 33 zou je dus in de volksmond kunnen vertalen met: ach, dat komt morgen wel. Nee, zegt de schrift, nu. Heden. Naar je akker! En haal dat onkruid eruit! Bekeert u. Niet morgen. Lees nog een keer mee. Een weinig slapen, een weinig sluimeren, een weinig handvouwen, al nederliggende. Ach, dat komt morgen wel. En ineens straatarm. En ineens een gewapend man die u velt. Te laat. Weet wel, hè? Doe ons open! Doe ons open! Ik ken u niet. Te laat. Dat komt morgen wel. Nee. Er komt geen morgen meer. Onze tweede gedachte. De natuurlijke luiaard. De aarde zou een wildernis zijn zonder de arbeid van de mens. In Jesaja 5 lezen wij van een lied. Een lied wat Jesaja zingt. Voor Israël. Het volk van Israël. En in Jesaja 5, in dat lied, wordt Israël vergeleken met een wijngaard. Door niemand minder dan God zelf aangelegd. Zo wou hij met geen volkeren handelen. Hij bouwde een toren, een grove wijnpersbak, een muur eromheen, edele wijnstokken, de beste van de beste. Kom, laten we net als Salomo ook eens naar die wijn gaan kijken. Wat ligt die er prachtig bij. Het tegenbeeld van de wijngaard uit onze tekst. Jazeker, wat God doet, dat is wel gedaan. Alles wat uit Gods hand komt, dat is goed. Zeer goed. Zo haalde hij Abraham uit de heidenwereld, uit het ongeloof, uit de afgodendienst. En maakte hem tot de vader van zijn uitverkoren volk Israël. Wat heeft de Heere er veel zorg aan besteed. Maar hoe ligt die wijngaard er nu bij? Wij lezen in onze tekst over die wijngaard en zijn stenen scheidsmuur was afgebroken. Jazeker. De Heer had een muur gebouwd rondom het volk van Israël. Daar al die wetjes, hè. Geen tweeërlei soorten stof aan uw lichaam. Dus of wol of linnen, maar niet alle twee tegelijk. Geen tweeërlei zaad op uw akker. Je mocht niet alles eten. Voor ons gevoel allemaal van die zinloze dingen. Nee, zegt de Heer, ik heb een stenen muur om u gebouwd, want u bent mijn volk. Mijn uitverkoren volk. Mijn bevoorrechte volk. En ik wil u helemaal voor mij hebben. Toch logisch. Als een jongen van een meisje houdt, dan wil hij haar helemaal voor zichzelf hebben. Dan zegt hij toch niet tegen zijn meisje, ik vind het helemaal niet erg hoor. Als je vrijdag niet kunt en je gaat met een andere jongen op stap, prima. Die muur, dat is Gods jaloezie. Die muur, dat is Gods liefde. Die muur, die wil zeggen, Israël, u bent helemaal mijn volk. Ik wil u niet delen met andere goden. Ik heb u er trouwens ook niet voor over. Toch? Zo beschermen wij ook onze kinderen, onze kleine kinderen. Door de schuif op de poort te doen. Dan kunnen ze niet weglopen. Maar de stenen muur is afgebroken in onze tekst. Kijk, de mens was niet alleen God geschapen in het paradijs, maar God heeft Israël uitverkoren. Je zou dat het erf van zijn verbond kunnen noemen. En wij mogen niet alleen gerust doortrekken naar de gemeente, de zichtbare gemeente van vandaag, naar ons. Hun zijn de woorden van God toebetrouwd. Dat woord dat wijs kan maken tot zaligheid. Kijk, de heidenen zijn niet te verontschuldigen, maar zij hebben nog nooit van de naam van Jezus gehoord. Ze weten niet van een ander die het offer heeft gebracht, de schuld heeft betaald. Wij wel. Aan de heidenen is niet dat liefelijke aanbod van genade, ons wel. De Heere heeft zijn drie enige naam aan ons verbonden, niet aan de heiden. De Heilige Geest wil het geloof werken door de prediking van het evangelie. Dat hebben de heidenen niet. Wij zijn op de plaats waar de Heere zijn belofte, zijn zaligheid heeft toegezegd. Dat kan de heiden niet zeggen. Dat is die scheidsmuur. Dat is een stukje uitverkiezing. Wij wel en anderen niet. Op het erf van het verbond, waar zoveel zegeningen zijn, waar het aanbod van genade onvoorwaardelijk tot ons komt. Salomo loopt langs de wijngaard van de luiaard, van dat verstandeloze mens. En moet je nou eens zien, heel die muur is ingestort. Dat ben je er al lang niet geweest, dat is niet van de een op de andere dag, hè. Dat is een langzaam proces. Hoe kan dat nou? Denkt Salomo bij zichzelf. Hoe kan dat nou? Dat die muur is afgebroken. Dat de scheiding weg is. Ik lees in Nehemia 13. Dat de kinderen uit Joodse ouders geboren hun moedertaal niet meer kenden. Mag ik het nu zo zeggen, dat onze kinderen de Statenvertaling niet meer lezen. De bevindelijke taal niet meer verstaan. Woorden als gerechtigheid en vergeving niet meer begrijpen. De muur afgebroken. Er is geen scheiding meer met de volkeren rondom ons. Mag ik jullie aanspreken, jongeren? Denk eens, dat hoop ik in ieder geval, dat hebben je vader en je moeder in ieder geval wel beloofd. Die hebben je opgevoed, dat is beloofd bij de doop, bij de eerste beginselen van de schrift. Heb je meegekregen van huis uit. Je moet een nieuw hart hebben, jongen. Je kunt niet sterven zoals je geboren bent. Jou is de Heer Jezus beloofd. Ik weet zeker dat je moeder je iets verteld heeft over de heerlijkheid van de Heer Jezus. Dat heeft ze met tranen gedaan. En wat was je jaloers, hè? Was je jaloers? Dan had ik dat ook maar. Is onze muur afgebroken? Die indrukken zijn weg, het raak je niet meer, zeg je niet meer wat. De jeugdige indruk heb je misschien wel van je afgeschud, het woord losgelaten. Haalt je schouders op. Kan hè? Volgens mij zijn er vanmorgen jongeren die als een kind wel huilend aan het bed van hun vader en moeder hebben gestaan. De muur is afgebroken. Wat een onkruid op een akker. Hard. onverschillig. Het raakt niet meer. Ik heb nog wel een muur van godvruchtige gewoonten. Ik denk aan dat eenzame gebed. Ik bedoel niet wettigs. Stille tijd. Je gelooft toch niet dat je de Heere Jezus in de disco leert kennen? Of als je allerlei filmpjes op YouTube zit te kijken. Kom nou. In de weg van de middelen. Daar wil de Heere Jezus zich openbaren. En dan moet je niet zeggen, hij kan alles. Gods almacht betekent dat hij alles kan wat hij wil. Nou, hij wil de Heere Jezus niet openbaren achter een scherm. Daar geloof ik helemaal niks van. En die muur is afgebroken. Toch? Vandaar ook dat boek Generatie Angststoornis. Vandaar ook die twee avonden. God geven als een middel. Dat we ons bekeren. Dat onkruid, dat moet er weer uit. Wat groeit maar door en door. Op die akker is een puinhoop, een ruïne in de wijngaard. En als die stille tijd, de kerktijd, twee keer door de week, zo gaat het een proces, langzaam maar zeker, verdwijnt het. Dan slaat de twijfel toe. Zal het allemaal wel waar zijn? En tenslotte vers 34. Zo zal uw armoede u overkomen als een wandelaar. En uw velelei gebrek als een gewapend man. Shit! Dan slaat de duivel toe. En dan heeft hij je in je macht. Hoeveel jongeren zijn al niet afgedwaald. Weggestorven. In de wereld. Hoe komt dat nu? De luiaard is geen persoon die zijn medemens kwaad doet. Geen dief, geen bedrieger, geen bemoeizucht. Maar hij let ook niet de dingen die zichzelf betreffen. Een luiaard zou ik eigenlijk wel zo'n goed zak. Je hebt er geen last van, je hebt er ook geen gemak van. Maar hij denkt ook niet na over zijn eigen ziel. Lui. Hij brengt zijn tijd door met nutteloze dingen. Weet je wel, je hangt zomaar ergens van die hangplekken. Of je hebt zomaar een terrasje, weet je wel. En hoeveel geld gaat er niet door? Wat je evengoed zou kunnen besteden. Aan Gods koninkrijk. Het is waar hoor. Geklets op koffievisites. Net zo lui. Net zo waardeloos. En het gevolg, de noodzakelijke dingen blijven liggen. Salomo, die nam het ter harte. En die trok er lering uit. Neem de boodschap van de zaligheid toch eens serieus. En overdenk het toch eens in ons hart. Als we nou zo door blijven gaan, waar eindigt het dan? Is dit ooit een wijngaard geweest? Is dit ooit een vruchtbare akker? Moet je dat toch zien? Wat een puinhoop. Moet je zien, hè? Ik zaten vroeger in de kerk. Dat waren domineeskinderen. Zijn vader was nog ouderling. Moet je nou zien? Ik denk dat Salomo heeft gedacht, zou mij dat ook kunnen overkomen? De Heilige Geest bedoelt vanmorgen dat wij ook eens kijken naar onze eigen akker. Hoe ligt die erbij? Ben je nog blij dat je gedoopt bent? Ben je nog blij dat de woensdagkerk is? Dat het nog kan? Dat je nog onder het aanbod van de genade bent? En het onkruid woekert maar voort. We hebben zoveel verontschuldigingen, hè? Ja, zegt die luiaard, morgen. Komt geen morgen meer. Onze laatste gedachte, de geestelijke luiaard. Maar die zijn er ook. Kinderen van God, die wederom geboren zijn tot een levende hoop. In Christus zijn ze een nieuw schepsel geworden. Het is alles nieuw. Ik leef niet meer, zegt Paulus in Galaten 2. Christus leeft in mij. En op een andere plaats zegt hij, Christus die ons leven is. Jazeker, daar haalt de wedergeborene zijn troost uit. Daar lest hij zijn dorst, daar haalt hij zijn leven uit. Daar kan hij ademhalen, de stem van mijn liefste. Wat dacht die wijngaard er mooi bij? Toen hij die wijngaard had herschapen, al het onkruid eruit, alle dingen nieuw. Wat een vruchten waren er in het begin. Wat een schone tijd, die aanvankelijke tijd van de eerste liefde. De tijd der minnen, dat de Heer Jezus de schuld had weggenomen. Alles was vrede, geen mens kon je wat doen. De zonde was ver weg. Wat een honger was er. Wat een verlangen naar de gemeenschap met Christus. Wat een aangename tijden in het woord, in de binnenkamer, in het gebed. Wat een zegen onder de prediking. Toen heb je gezongen. Wat zal ik met Gods gunsten overladen? Die trouwe Heere voor zijn genade vergelden. Dat was elke dag wel vrucht. Koren stond er welig bij. Er was vrucht aan de wijnstok. Overvloedig. Lazen we toch? Eet. Drinkt. En wordt dronken. Jazeker. En nu? Kinderen van God. Hoe is het met u? Hoe is het met u? Doe eens als Salomo. En kijk eens naar de akker. Van de luiaard. Kijk eens naar uw eigen akker. En naar uw eigen wijnstok. Is er nog koren op het veld? Zijn er nog vruchten aan de wijnstok? Of is onze wijngaard en onze akker in een zeer slechte toestand? Is uw muur afgebroken net als in onze tekst? Kan dat dan? Jazeker. In het geestelijke leven van Gods kind zijn er helaas ook dorre tijden, dodigheid. De liefste staat aan de deur en de bruid heeft geen zin om op te staan. Je zou kunnen zeggen, geen zin om de Bijbel te doorzoeken. Geen zin om de hemel te bestormen. Nou, bid wel even. En hij leest wel oppervlakkig, zonder toepassing voor zichzelf. Geen zin om zich te bekeren. Geestelijke luiheid, dat betekent dat je meer rust op je eigen werk dan op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Ik heb mijn voeten net gewassen. Ik heb nu nachtkleding aan. Heb je dan niets over om de Heer Jezus binnen te laten? Wil je dan niet lijden om zijn naams wil? Geen ongemak verdragen? Rutherford zegt, Gods kind krijgt maar één hemel. En Paulus schrijft aan Timotheus, allen die godzalig willen leven, die zullen vervolgd worden. Dat kan niet anders. Dus een kind van God heeft te maken met lijden. Een muitgespan heeft mij ten prooi verkoren, zegt David in Psalm 22. De honden blaffen als een hyena achter hun prooi aan. Ik wil het niet. Op het bed van luiheid en traagheid. Van zorgeloosheid. En ik heb u gezegd, als die muur instort, dat gebeurt niet van de een op de andere dag. Dat is een proces. Hoe is dat nu gekomen? De ruïne in de wijngaard. Het onkruid op de akker. Het begin van verachtering is het minst verdacht maar het meest gevaarlijk. Waar begint het? Wel, in je hart. Daar begint het. In je hart. Uitwendig nog stipt, maar het hart er niet meer bij betrokken. Daar begint het geestelijk verval. Hoe is het met uw hart? U weet wel dat ik niet zo'n uitwendig gevoelsmens ben. Maar wanneer heeft u voor het laatst uw hart uitgestort voor de Heer? Wanneer voor het laatst de Heere Jezus een hartelijke kus gegeven? Wanneer voor het laatst van die brandende genegenheden? Uw hart, daar gaat het de Heer om. Dus uitwendig nog alles stipt. Elke morgen gaat u de binnenkamer in. Elke morgen buigt u uw knieën. Elke morgen leest u uit het woord. U neemt trouw uw plaats in. Als er samenkomsten zijn. Maar daar begint het mee. Raakt niet meer. Geen tranen meer. Geen verootmoediging meer. Geen gebrokenheid meer. Geen vreugde meer. Zo gaat het onkruid groeien. En als het er niet uitgetrokken wordt, dan overwokkert het ons hart. De Heer Jezus ten diepste niet meer nodig. Toch? En Salomo, die neemt het ter harte. Die kijkt er nauwkeurig naar. Doet u dat? Nauwkeurig vanmorgen jezelf onderzoeken. Want dat is het natuurlijk. Hè. Als je vluchtig nog leeft, als je hart er niet meer is, dan leg je het woord naast je neer en je vraagt je niet af, wat zei God vanmorgen tot mij? En je hebt allerlei verontschuldigingen om je overeind te houden, maar je akker is een puinhoop en er zijn geen vruchten meer aan de wijnstok. Dat is het. Het zelfonderzoek ontbreekt. Waar ligt de schuld? Bij mij. Waar is het fout gegaan? Waar ben ik mijn boekrol kwijtgeraakt? Waar heb ik de laatste kus van Jezus' mond gehad? Hoe is het met u vanmorgen? Hoe ligt het tussen God en mijn ziel? Is er nog een verborgen omgang met God? Of rusten wij op bevindingen? Nu is er natuurlijk geen verborgen omgang zonder bevinding. Laat dat helder zijn. Dat wordt ervaren in je hart. Maar je moet niet rusten op die bevindingen. In het Hooglied lazen wij dat de bruid de Heere Jezus niet binnenliet. Wanneer is hij voor het laatst? Als een welkome gast begroet. Kom binnen, Heere Jezus. Help mij. Genees mij. Red mijn ziel. Verkwik mij. Vertroost mij. Hij kusse mij met de kussen van zijn mond. De bruid laat Jezus kloppen. En dan gaat hij weg. Als er geen klop meer is, dan raakt het haar geweten. En ze staat op. Ze wil de deur open doen, maar haar handen druppen van mirre. Dat liet haar Jezus haar na. En dan gaat ze uit. Hebt ge ook dien gezien? Dat is hetzelfde als het stukje tekst wat ik u voorlas. Als ik dat aanschouwde, nam ik het ter harte. Ik zag het en nam onderwijzing aan. Daar gaat ze. door de straten van de stad. Hebt ge ook dien gezien die mijn ziel lief heeft? En als een van jullie hem vindt, wat zult ge hem zeggen? Dat ik krank ben van liefde. Heer Jezus, ik kan niet meer zonder u. Dat is bekering. Bekeert u dan. Amen.